Voice of Indonesia.
Doei luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands uitzending van Voice of Indonesia. Ik ben Ida Herdiani hier aanwezig om u vandaag in de editie van 7 februari 2019 ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereid en zullen we met het nieuws beginnen. Daarna het commentaar en hebben we ook de andere informaties. We zullen ook verschillende popliedjes van Indonesische muzici presenteren. Oké, luisteraars, nu beginnen we met het nieuws die door mij in de Herdiani wordt geleverd. En blijf bij ons, Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
De president legde uit over de infrastructuurontwikkelingsprestaties tijdens de viering van de 72e verjaardag van HMI. China zal een culturele nachtevenement in Kupang en Osumba houden. Matakin zei dat de Confuciaanse mensen iedereen die de verkiezingen 2019 wint, zal steunen. Ik ben Ida Herdiani en hier is het complete nieuws. President Joko Widodo leverde over een aantal infrastructuurontwikkelingsprestaties tijdens de viering van 72e verjaardag van Islamitische Studentenvereniging en de viering van de titel van Nationale Held aan professor doctorandus Lavrampane. Volgens hem heeft de regeling van het kabinet de afgelopen 4 jaar 782 kilometer tolwegen aangelegd. Ondertussen is het totale doel voor de aanleg van tolwegen tot het einde van 2019 in Indonesië 1854 kilometer. Naast infrastructuur, om het nationale concurrentievermogen te verbeteren, zal de overheid ook de kwaliteit van het Indonesische personeel verbeteren. De ontwikkelingsfasen worden door de president verwacht om Indonesië vooruit te helpen en niet vast te zitten als een middeninkomen landen. Het consulaat-generaal van de Volksrepubliek China in Denpasar zal een culturele nacht-evenement op 14 en 16 februari 2019 in Kupang en Osumba houden. Dit maakt deel uit van een reeks van 2019 Chinees nieuwjaarvieringen. De voorzitter van Indonesische Chinese Maatschappijvereniging, PSMTI, in Oost-Nusa Tenggara, Henk Ilianto, zei dat de culturele uitvoering in samenwerking met de provinciale overheid van de Oost-Nusa Tenggara in Kupang en ook Sumba-regenschap zou worden uitgevoerd. In de toekomstige culturele uitvoeringen worden de dansers uit China gebracht. Hij hoopt dat dit momentum kan worden gebruikt om het toerisme in de provincie Oost-Nusa Tenggara te promoten. De Indonesische Raad voor Religie van het Confucianisme, Matakin, nodigt zijn bevolking uit om hun stemrecht uit te oefenen en is tegelijkertijd gereed voor alle resultaten van de 2019 verkiezingen en steunt iedereen die wint in het betwisten van de democratie. Dat werd gezegd door de algemene voorzitter van Matakin, Budi Santoso Tanuwibowo. Volgens hem is een volwassen democraat in staat om verkiezingsresultaten te accepteren. Hij zei dat het belangrijkste doel van de verkiezing niet was om te laten zien wie won en verloor, maar werd een arena om ambities goed te kanaliseren. De essentie van de democratie, zei hij, is niet alleen om de vrijheid van meningsuiting te krijgen, maar ook om verantwoordelijk te zijn voor alle resultaten die later zullen worden bekendgemaakt. Hij nodigde alle Indonesische Confucianen uit om hun stemrechten te gebruiken of niet neutraal te zijn. Als er mensen zijn die zich onthouden, is dat natuurlijk een individuele beslissing die ook deel uitmaakt van de keuze voor democratie. Paus Franciscus dient de katholieke gemeenschap in de Verenigde Arabische Emiraten. Tijdens zijn bezoek riep hij ook tot zijn volk om zegmoedig God te blijven volgen. Dit is de eerste keer dat de paus naar het Arabische Schiereiland is gekomen. Op een dag nadat de christelijke leiders en moslims gevraagd waren om samen te werken om vrede te bevorderen en oorlog af te wijzen, hield paus Franciscus de grootste mis in Arabië. Deze mis markeert een nieuwe mijlpaal in tolerantie in de Verenigde Arabische Emiraten. In de andere Arabische landen is het erg moeilijk voor niet-islamitische religieuze gemeenschappen om openbare erediensten te houden. Dat werd gezegd door Sumita Pintu, een vrouw uit India die bijna 20 jaar in de Verenigde Arabische Emiraten heeft gewoond. Organisatoren zeiden dat katholieken uit 100 landen deze mis bijwoonden, inclusief 4000 moslims van moslimfederaties. Dat was het nieuws.
Voice of Indonesia.
Het commentaar met de titel De ondertekening van de wederkerige rechtsbijstandovereenkomst tussen Indonesië en Zwitserland. Na verschillende diplomatie te hebben doorlopen, waaronder twee onderhandelingsronden tussen Indonesië en Zwitserland, werd uiteindelijk een wederzijdse rechtsbijstandovereenkomst ondertekend door de minister van Recht en Mensenrechten, Yasona Lawley, en de Zwitserse minister van Justitie, Karin Keller-Sutter of Bernerhof, Bern, Zwitserland, op maandag 4 februari. De overeenkomst, die bestaat uit 39 artikelen, regelt de juridische bijstand bij het volgen, bevriezen, verbeurd verklaren en beslagleggen of vermogensbestanddelen die het gevolg zijn van criminaliteit. De reikwijdte van dit brede scala aan wederzijdse strafrechtelijke bijstand vormt een belangrijk onderdeel van de ondersteuning van het strafproces in het verzoekende land. Deze overeenkomst is een poging van de Indonesische overheid om ervoor te zorgen dat Indonesische burgers of rechtspersonen de Indonesische belastingsregels naleven en belastingmisdrijven vermijden. Minister Yasona zei dat de MLA-overeenkomst kan worden gebruikt om misdaad in de belastingsector te bestrijden. Ten einde het misdrijf te bereiken, dat is gepleegd voor de inwerkingtreding van de overeenkomst, stelt Indonesië voor dat de overeenkomst om het retroactieve principe na te leven. Voor Indonesië is deze overeenkomst de 10e MLA. Eerder tekende Indonesië MLA met ASEAN, Australië, Hongkong, China, Zuid-Korea, India, Vietnam, de Verenigde Arabische Emiraten en Iran. Wat Zwitserland betreft is deze overeenkomst de 14e MLA met niet-Europese landen. Deze ondertekening zal gunstig zijn voor de twee landen, met name voor Indonesië om het wegen wat tegen corruptie, het witwassen van geld en belastingcriminaliteit te handhaven, en tot dusver zijn zaken die verband houden met het witwassen van geld en belastingmisdrijven moeilijk te onthullen, vanwege beperkingen op toegang en dekking. Met de ondertekening van de MLA zal dit het gemakkelijker maken om tegoeden te traceren en terug te halen die het gevolg zijn van misdrijven die in Zwitserland zijn opgeslagen. Geciteerd uit het onderzoek van Gabriel Jackman in 2017, bereikte het aantal wereldwijde activa in belastingparadijslanden 10% van het wereldwijde BBP, wat overeenkomt met 800.000 biljoen rupia. Van dat bedrag is 32.000 biljoen rupia gestort in Zwitserland. Daarom heeft de Indonesische regering een sterke reden om MLA met Zwitserland te ondertekenen en onmiddellijk toe te passen. Dat was het commentaar.
Beste voorluisteraars, dit is de Vandaag in de Geschiedenis van 7 februari. En we beginnen vandaag programma met de gebeurtenis van 7 februari 1965. De Verenigde Staten begonnen Noord-Vietnam te bombarderen. Na het evacueren van de laatste Amerikaanse familie in Vietnam, begon de luchtmacht van de Verenigde Staten met de lancering van de eerste rechtstreekse luchtaanval tegen Noord-Vietnam op 7 februari 1965. Het doel van de Verenigde Staten en de regering van Zuid-Vietnam was om het bevoorradingsnetwerk te beschadigen met de wapens en brandstof voor het communistische Noord-Vietnam. Het bombardement markeerde het begin van de Tweede Indo-Chinese Oorlog. In maart 1965 vochten duizenden Amerikaanse mariniers in Zuid-Vietnam tegen de Noord-Vietnamese kant. En luisteraars, we gaan verder met de gebeurtenis van 7 februari 1986. De opstand van Haiti dwong de macht van president Jean-Claude Duvalier tot 28 jaar om te eindigen. Jean-Claude Duvalier was president van Haiti vanaf 1971 tot zijn omverwerping door Rébille in 1986. Hij volgde zijn vader François Papadoc Duvalier op als dictator van Haiti sinds zijn vaders dood in 1971. De Haitiaanse opstand was het antwoord op 3 maanden van protesten tegen politieke en economische repressie door een autoritaire regering die uitgevoerd door dictator Jean-Claude Duvalier. Als gevolg van de volksopstand vluchtte de Haitiaanse dictator met zijn gezin en vestigde zich in Frankrijk. Het vertrek van Duvalier nam ook miljarden dollars in beslag, die hij verduisterde van Haiti. En luisteraars, we beëindigen vandaag programma met de gebeurtenis van 7 februari 1992. Het verdrag van Maastricht werd ondertekend. De overeenkomst van Maastricht of de Europese Unie overeenkomst werd op 7 februari 1992 ondertekend door 12 lidstaten van de Europese gemeenschap in Maastricht, Nederland. Het ontwerpverdrag van Maastricht werd opgesteld tijdens een bijeenkomst van de Europese Raad op 9 tot 10 december 1991 in de stad Maastricht. Het verdrag van Maastricht moedigde de vorming van de euro aan en keerde 3 pijlers van de Europese Unie, namelijk de Europese gemeenschap, buitenlands beleid en gezamenlijke veiligheid, ook justitie en binnenlandse zaken. En luisteraars, dat was het programma vandaag in de geschiedenis van RRI World Service, de stem van Indonesië in Jakarta.
Jambu luruh di kotamu, ku ayun sendiri langkah-langkah sepi, menikmati angin menabuh daun-daun, mencari gambaranmu di waktu lalu, sisi ruang batinku rindukan pagi tercipta nelangsa merenggut sukma terwujud keinginan yang tak pernah terwujud aku tak bisa pindah ke ku har harus menepi. Hiduplah ditambatkan berlabuh di pantaimu. Sisi ruang batinku hampa rindukan pagi. Tercipta nelangsa merenggut sukma. Oh, terwujud keinginan yang tak pernah terwujud. Aku tak bisa pindah.
Listeners, that was at least a fun club project met the title Tak Bisa Kelain Hati, and romantic, a little fun and legendary music band. Listeners, heb ik een informatie voor u die WhatsApp gebruiken. Voor u die emojis houdt te gebruiken, hebben de emojis op WhatsApp meer nieuwe opties. Er zijn 230. De nieuwe emojis zijn ook heel vriendelijk voor de mensen met gehandicapt. En het is ook meer opties voor de food emojis. Interessant, hè? En luisteraars, komt nu het volgende programma Indonesiaku. Geleverd door Sabrina Medi. Ik wens u veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld.
Voice of Indonesia.
Beste voorluisteraars, dit is het programma Indonesiaku. Ik ben Sabrina, uw presentator voor vandaag. En het onderwerp voor de aflevering van vandaag is: BRG heeft aerohydroculture technologie getest op Siak VN gebieden. Het Bureau voor het Beheer van Veengebieden, of BRG, heeft in een aantal veengebieden in Siak, provincie Riau, een proef uitgevoerd met de aerohydroculture technologie om het land na te houden. Aerohydroculture is een kweeksysteem voor veenplanten dat een oplossing kan zijn om de plantproductiviteit op veengrond te handhaven. Dit systeem voldoet aan de Indonesische regeringsverordening die voorschrijft dat de grondwaterstand op veengrond niet meer dan 40 cm onder het oppervlak van het veen ligt. Dit niveau is erg belangrijk om het vochtgehalte van het veengebied te behouden. Voor beheerders is dit voorschrift een uitdaging om een gezonde plantengroei te handhaven. Het risico van drainage van veengebieden is een veenbrand. Het reguleren van de waterstand is meteen een goede brandpreventie. Omdat deze veenecosystemen wetland zijn, moet er duurzaam beheer zijn om de veengebieden te beschermen. Het hoofd van de BRG, Nazir Fuad in Siak, zei dat er al veel technologische oplossingen zijn die in Indonesië zijn ontwikkeld om de productiviteit van veengrond te verhogen. Het gebruik van kunstmest kan ook worden verminderd met deze nieuwe technologie. Volgens hem zijn er een aantal nieuwe technologieën geïntroduceerd op het proefstation in Siak, waaronder van het Indonesian Institute of Sciences en het Research and Development Agency van het Ministerie van Milieu en Bosbouw. En nieuwe technologieën worden ook getest in Siak. Nazir Fuad vertelde dat dit proefstation belangrijk is om zowel economisch als ecologisch voordelen te behalen voor mensen die zich bezighouden met veenkwekerijen. Het proefstation en het bezoek aan het proefterrein op gemeenschapsplantages in Benteng Hulu en Kotoringin, Mempura, Siak werd een direct voorbeeld van de implementatie van de aerohydroculture. De regering van Siak ondersteunt de innovatie van het aerohydroculture systeem. Dat is vooral omdat de meeste veengebieden in Siak worden gebruikt voor plantages. Beste luisteraars, dat was het programma Indonesiaku voor vandaag.
Paling
course, that was at least Jovan Bunga Citra Lestari met the title Tiga Salahmu. And we went on stage by ons Voice of Indonesia van Indonesia for the World. Op de frequentie korte golf 3325 kHz en streaming op onze website www.voinews.it. Luisteraars, komt nu het programma De Wonderen van Indonesië, een programma over toerisme en de tradities van Indonesische maatschappij. Dit programma zal ook de recommendaties voor u die Indonesië wil bezoeken. Veel luisterplezier en blijf bij ons, Voice of Indonesia.
Luisteraars, Kudus is een van de regenschappen in de provincie Midden-Java. Deze regio staat algemeen bekend als het centrum van sigarettenproducenten in Midden-Java en is ook bekend van een santri-staat. Deze stad was het centrum van de ontwikkeling van de islamistische religie in de middeleeuwen. Dit is onder andere te zien aan de begraafplaats van Sunan, of de verspreider van de islam op Java. Zoals Sunan Graaf van Kudus, Sunan Muria en ook Sunan Kedu. Naast een bedevaart naar het graf van Sunan kunt u veel spannende attracties in Kudus bezoeken. Zoals de Berg Muria, het Kretek Museum, Simpang Tuju en de Heilige Toren. En nadat u tevreden bent met het bezoeken van de interessante toeristische objecten in Kudus, vergeet dan niet om ook te genieten van de heerlijke keuken van Kudus. En een van de speciale gerechten is Lentok Tanjung. Deze heilige culinaire naam bestaat uit twee woorden, lentok en tanjung. Lentok of lontong is een voedsel gemaakt van rijst die gewikkeld in bananenbladeren. Terwijl Tanjung of Tanjung Karang een dorp is in het district van Jati Kudus. Omdat dit gerecht oorspronkelijk kwam uit dat dorp. Maar na verloop van tijd werd lentok Kudus in de hele stad Kudus verkocht en ook andere gebieden in Indonesië. Luisteraars, het gerecht Lentok Tanjung heeft als hoofdbestanddeel lontong, blokjes koude kleefrijst. Het unieke van de lentok is dat de lontong erg groot is. Een portie van lentok tanjung bestaat uit een kleine stukjes van lontong met jonge jackfruit, tofu, tempe en met dikke kokosmelk en besprenkeld met gebakken uien. En dit gerecht smaakt heerlijk vooral als het nog warm is. Luisteraars, lentok wordt meestal geserveerd op een klein bord dat gemaakt is van bananenbladeren. Dit gerecht is heel geschikt als ontbijt. Om het te eten hebt u geen lepel nodig, maar gebruikt u een suru, een soort van lepel van een bananenblad. Lentok is lekkerder als het geserveerd wordt met sate en kroepok. Om dit gerecht te proeven kunt u het dorp Tanjung Karang bezoeken in Jati Subdistrik Kudus. In de dorpstraat zijn er rijen kleine kraampjes die lentok verkopen. Daarnaast kunt u ook dit gerecht ook kopen bij een aantal kramen verspreid over de stad Kudus. De prijs voor deze gerecht is heel betaalbaar, ongeveer ₹15.000 tot ₹20.000 per portie. En beste voorluisteraars, dat was het programma De Wonderen van Indonesië voor vandaag met de topic Lentok Tanjung, een traditionele culinair uit Kudus. Morgen zullen we weer terug met de interessante topics voor u. Tot ziens!
Semuanya telah terjadi. Cintaku telah pergi. Dan kini ku sendiri tanpa dirimu lagi. Tak mudah simpan di hati. Semua tentang
Dat was het liedje van Marcel met de Tiertelse Museum. En luisteraars, komt er nu het volgende programma Diversen. Veel luisterplezier. En dit is Diversen, die gaat over de nieuwste activiteiten van Indonesische maatschappij. Gajah Mada Universiteit studenten slaagden erin energiebesparende noodlichten te ontwikkelen die door henzelf hun producten tot op de markt zijn gebracht in verschillende regio's. De lamp, genaamd Lahelis, is ontwikkeld door UGM werktuigbouwkunde student Fadila Nurhafiza, 20 jaar oud, en UGM Agricultural Faculty afgestudeerde student Chaide Nurhafiza, 23 jaar oud. Beiden zijn broers van Plora-regenschap Mininjava. Fadila zei dat de Lahelis-lamp werd ontwikkeld sinds het begin van 2017 en in augustus 2017 in grote aantallen werd geproduceerd. Tot 2019 zijn in de massa geproduceerde lichten van maximaal 8000 eenheden op de markt gebracht naar verschillende regio's in Indonesië. Fadila legde uit dat deze noodlamp oorspronkelijk was ontwikkeld als een vervanging voor kaarsen voor blore gemeenschap, omdat er snel van stroomuitval plaatsvond. Volgens haar gebruiken de meeste dorpsbewoners in Blora nog steeds kaarsen wanneer de elektriciteit uitvalt, hoewel het gebruik van kaarsen de potentie heeft om te vuren wanneer ze worden ingeslapen. Ondertussen zei Chaidya Nurhafiza dat de lampen tot 12 uur konden ontbranden met alleen AA 1,5 volt batterijen. Die kracht van de lamp kan langer zijn dan die van andere lampen, omdat deze een verder transformator gebruikt met de juiste spoelconfiguratie. Deze lamp is ook milieuvriendelijk, omdat de gebruikte verder transformator gebruik van lampafval die al ongebruikt zijn. De lamp die werd ontwikkeld met een vermogen van 3 watt en 9 watt werd ook ontworpen op een minimalistische manier uitgerust met een schakelaar, zodat deze op elk moment op verschillende plaatsen kan worden gedragen en ingeschakeld zonder afhankelijk te zijn van elektriciteit van de National Electric Company. Volgens haar zijn de lichten inderdaad eenvoudige en praktische ontwerpen en hoeven ze geen leiding te gebruiken, maar gebruiken ze gewoon een batterij in plaats van een kaars. Deze noodverlichting is geprijsd op 50.000 rupiah per eenheid voor lampen met 3 watt vermogen en 90.000 rupiah voor 9 watt lichten. Op dit moment bieden de verlichtingsproductieactiviteiten die ze hebben ontwikkeld werkgelegenheid voor inwoners rond hun verblijf in Plora. In een dag zijn ze in staat om 15 tot 20 lichten te produceren. Dat was het programma Diversen voor vandaag. Morgen zullen we weer terug met de andere thema's. Tot ziens!
cintamu agar dia kembali padamu tanpa peduli sakitnya aku.
Je bent nog steeds bij ons, Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. En dat was het liedje van Citra Scholastica met de titel Sadius. Komt nu onze laatste programma, de Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, we zijn weer terug met mij Sabrina. En vandaag zullen we luisteren naar het liedje van Rin Jamain. De zangeres met de naam Rin Indrianti Jamain is beter bekend als Indonesische jazzzangeres. Zij begon haar carrière door jazz te zingen tijdens het bijwonen van TVRI-programma's in de jaren 70. Daarna in 1976 voltooide zij haar eerste album met Jack Lesmana, een figuur in de jazz in Indonesië, met een bekend liedje getiteld Api Asmara. Dit liedje wordt gecreëerd door Yahya en vertelt het verhaal van een vrouw die net een romantische relatie heeft gehad. Ze wil dat haar geliefde in staat zal zijn om haar te helpen alle bittere herinneringen te wissen die zij ooit heeft gevoeld. Oké, luisteraars, dit is het liedje voor u met de titel Api Asmara door Rin Jamain. Ik wens u veel luisterplezier en tot volgende editie.
Hapuskanlah kenangan yang
Voice of Indonesia.
Aku sudah tak bisa untuk menangis, dan aku sudah tak bisa untuk berkata, aku sudah tak bisa untuk mencinta selain dirimu.
Voice of Indonesia.
Rasa nan rapuh merona dalam
Luisteraars, dat was onze uitzending in het Nederlands. Bedankt voor uw aandacht. Blijf bij ons, Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld op de frequentie korte golf 3325 kHz. Streaming in www.voinews.it en een replay applicatie op uw Android. Vergeet niet om ons op onze social media op te volgen. Op Twitter @voinindonesia, Instagram voice.of.indonesia. En als u een kritiek en suggesties hebt, stuur maar uw kritiek en suggesties naar ons e-mailadres voi@voinews.it. Geef maar een like en commentaar op onze Facebookpagina The Voice of Indonesia, der Indonesia untuk dunia. Vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Blijf bij ons en tot volgende editie.